Gemeente, we lezen deze avond het Leidensevangelie uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 19, de versen 16 tot en met 30. De tweede schriftlezing is uit Hebreeën 13, de versen 9 tot en met 15.
Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazirener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. En de rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worde, die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw van Maria Magdalena. Jezus nu zeide zijn moeder, Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en oplegden zij met hysop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. Word niet omgevoerd met verschijnde en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door den hoge priester dierzelfde lichamen, werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden.
Het woord de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 13, de versen 12 en 13. Daar komt het Lijdensevangelie als volgt tot ons. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover. Er is in deze wereld ontzaglijk veel lijden. Als u bedenkt wat er in de afgelopen week allemaal is gebeurd in deze wereld, aan rampen, aan noden, dan is er wat dat betreft ook niks nieuws onder de zon. Dat zolang de zonde in deze wereld is gekomen, er altijd lijden is. En er ook altijd lijden zal zijn tot het einde van deze wereld. Een hele groot vraagstuk is waar God is in dat lijden. Een vraag waar ook al jaren over nagedacht is. Het kan ook zijn dat hier iemand is die dat op zijn eigen leven kan betrekken. Die een weg van moeite moet gaan, een weg van pijn, een weg van verdriet, een weg van veel lijden. En dat die bange vraag dan ook wel eens boven komt, of misschien wel overheerst. Waar is God? Nou is het niet zo gemakkelijk om op zo'n groot vraagstuk een eenvoudig antwoord te geven. Dat zullen we vanavond ook niet doen. Maar wel dit. Dat met al het nadenken over waar God is in het lijden, we toch altijd wel dit erbij moeten betrekken. Waar we vanavond bij stilstaan. Dat God de Vader zijn zoon heeft laten lijden. En dat hij in het diepste van zijn lijden er geen God was. En alleen in dat licht kunnen we ook het lijden van deze wereld en van ons persoonlijk iets van leren verstaan. We letten zo op de weg van het lijden. Dat de Heer Jezus is gegaan. Hij heeft geleden buiten de poort. En dat is het thema voor de preek. Het lijden buiten de poort. Twee gedachten. Allereerst de weg van Jezus. Want we lezen in vers 12. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. En in de tweede plaats de weg van zijn kerk. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dus het lijden buiten de poort, de weg van Jezus en de weg van zijn kerk. Even iets kort vertellen over de brief aan de Hebreeën. Dat is wel nodig. Willen we ook de woorden van onze tekst beter verstaan. Een van de vragen is die gesteld kan worden: wie zijn nou die Hebreeën? We weten het niet precies. We weten ook niet waar ze precies geleefd hebben. Waarschijnlijk ergens in Klein-Azië. En waarschijnlijk waren ook de meeste gemeenteleden afkomstig uit de Joden. Dat zegt het woord Hebreeën toch eigenlijk ook wel een beetje. Het waren in ieder geval christenen die bekend waren met het Oude Testament. Want als u de brief een beetje kent en als u hem ook zelf eens doorleest, dan komt u er wel achter dat de schrijver van deze brief voortdurend verwijst naar de tempeldienst en naar de offerdienst en naar de priesterdienst en ga zo maar door alles wat er in de wetten van Mozes staat geschreven. En bij alles wat er in het Oude Testament staat, zegt de schrift, getuigt van Christus. En de schrijver van deze brief laat uit alles wat er in het Oude Testament staat beschreven in de wetten, dat die zijn vervuld in Christus. En hij laat ze ook zien in het licht van Christus. En wanneer de apostel dan uitgebreid op die dingen ingaat, dan volgt er meestal een vermaning op. Als hij verwijst naar het Oude Testament, dan volgt daar een aansporing op. Bijvoorbeeld uit hoofdstuk 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Daar is verwezen naar de hoge priester. Daar komt de aansporing, zo laat ons dan deze belijdenis vasthouden. Dat was voor de gemeente nodig, die aansporing. Want we lezen in de brief dat deze gemeente, een aantal van die gemeenteleden ontrouw waren in de onderlinge samenkomsten. We zouden zeggen, er zijn een aantal die komen niet elke week of niet twee keer per zondag naar de kerk. De onderlinge liefde verslapte. Er was verachtering in de genade. Dreigden steeds meer mensen achterop te raken in de genade, waardoor er minder kennis was van Christus en van zijn genade. Er dreigde zelfs zedeloosheid. Er waren een aantal die namen het niet zo nauw met de huwelijkse instelling. En weer anderen dreigden verslingerd te raken aan het geld. Zo actueel is deze brief. De gemeente had de neiging om de pinnen van hun levenstent dieper in de aarde te slaan, waardoor ze de volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus, uit het oog dreigden te verliezen. En als de apostel dan aan het einde van zijn brief is gekomen, wat waarschijnlijk een preek is geweest, de eerste leespreek in de Bijbel zouden we kunnen zeggen, dan zijn we in ons hoofdstuk 13 aan het einde van die preek gekomen. En dan doet hij nog allerhande vermaningen. En dan komen we bij onze tekst. En dan zien we weer hetzelfde gebeuren. Een verwijzing naar het Oude Testament en dan vervolgens een vermaning. En centraal in deze tekst staat, ik zei het al, dat Christus buiten de poort heeft geleden. Buiten de stadspoort. De stadspoort, jongens en meisjes, dat was de ingang van de stad. En dan staat hier dat de Heer Jezus buiten de stad Jeruzalem heeft geleden. Nou, dat weten jullie ook wel. Jullie kennen het Leidens-evangelie toch wel. We lezen immers dat de Heer Jezus werd veroordeeld door Pontius Pilatus. En dat de Romeinse soldaten hem meenemen om te kruisigen. En dat ze dan die zware dwarsbalk op zijn doorbloede schouders leggen. Hij moest zijn kruis dragen naar de plaats waar hij gekruisigd zou worden. En we hebben het gelezen in Johannes 16, dat hij uitging. Uit de stad. En dan is zijn gezicht gewend naar zo'n rotsachtige heuvel, die de vorm had van een schedel. De hoofdschedelplaats, Golgotha. En daar heeft hij geleden. En daar is hij gestorven. Buiten de poort. Waarom was dat nou nodig? Waarom moest hij nou buiten de poort lijden? Nou, dat staat in het vers wat aan onze tekst vooraf gaat. In vers 11, en leest u dat met mij mee. In Hebreeën 13, vers 11. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Waar gaat het daarover in vers 11? Nou, dan gaat het over de grote verzoendag. En dat verwijst onder andere naar Leviticus 16. Nou, wat gebeurde er nou op de grote verzoendag? Nou, dat was de ene keer in het jaar dat de hoge priester in het heilige der heiligen mocht komen van de tabernakel. Jullie weten wel, dat is het achterste gedeelte van de tabernakel. Eerst had je het heilige. En daarachter, achter de gordijn, het heilige der heiligen. En daar stond de ark van het verbond. En op die ene dag werd er een bok en een stier geslacht. En dat bloed dat werd opgevangen in een schaal, dat nam die priester dan mee. Tot in het heilige der heiligen. De priester in zijn witte gewaad schoof hij dat zware gordijn opzij en ging hij in het heilige. En dan sprenkelde hij bloed op het altaar. En dan ging hij naar het heilige der heiligen. Deed hij belijdenis van zijn eigen zonde en van zijn eigen schuld. Maar ook voor de zonde van zijn volk. Want op de grote verzoendag was de grote betaaldag voor de gemeente. Voor het volk. Dat was de dag waarop er verzoening gezocht werd voor al de zonden. En daarvoor moest bloed worden vergoten. Daarvoor moest een stier worden geslacht en een bok. Want op die bok werd de zonde van het volk gelegd. En in het heilige der heiligen sprenkelde dan die hoge priester bloed op het ark van het verbond. En zo vond hij verzoening. Zo, staat er in onze tekst, werd het volk geheiligd. Dat wil zeggen dat het gereinigd werd. Dat de verhouding tot God en het volk weer goed was. Er was verzoening. Dat betekent dat het volk werd geheiligd. Maar wat gebeurde er nou met die lichamen van die bok en van die stier? Nou, dat lezen we in Leviticus 16, vers 27. Maar de var des zondoffers en de bok des zondoffers, welke bloed ingebracht is om verzoening te doen in het heilige, zal men buiten het leger uitvoeren. Doch hun vellen, hun vlees en hun mest, dat is hun ingewanden, zullen met vuur worden verbrand. Dus dat lichaam van die stieren, van die bok, werd buiten het legerkamp, buiten het kamp geplaatst, gebracht. En daar werd het verbrand, verteerd. Ja, waarom dan? Nou, omdat die lichamen onrein waren. Omdat op die bokken de zonde van het volk was gelegd. En het volk was een geheiligd volk. En alles wat onheilig was, moest buiten het volk, moest buiten het legerkamp. Zo wilde de Heer het volk steeds heiligen. En die lichamen werden, omdat ze vervloekte lichamen waren, buiten het kamp verteerd. En daarom moest Jezus lijden buiten de poort. Nou, wat was dat nou voor een plaats buiten het kamp? Buiten het tentenkamp. Of buiten de stad Jeruzalem. Nou, dat was een plaats van onreinheid. Binnen de poort was alles rein en buiten de poort was het onrein. Dat was de plaats waar Gods toren was. Dat was de vervloekte plaats. Daarom werden ook straffen uitgevoerd buiten de stad. En daarom mochten melaatsen ook niet in de stad komen, maar moesten ze buiten de stad blijven. Want ze waren immers onrein. En alles wat onrein was, moest buiten de poort blijven. Ja, maar waarom moest nou Jezus lijden buiten de poort? Nou, hij moest niet alleen vervullen door het Oude Testament vervullen door zijn bloed te geven. Tot verzoening voor al de zonden. Hij moest niet alleen als een lam ter slachting worden geleid. Maar ook Leviticus 16 moest worden vervuld. Namelijk dat zijn lichaam buiten de poort zou worden verteerd. Zou worden verbrand. Onder de vuurgloed van Gods heilig recht. Als een vervloekte. Als een godslasteraar. Als een vloeker werd hij buiten de poort gedreven. Afgezonderd van mensen. Buiten de gemeenschap. Maar wat nog erger was. Buiten de gemeenschap met God. Hij. Die geen zonde gekend nog gedaan had. Die alleen maar goed had gesproken. En met zijn handen alleen maar goed had gedaan. Moest hij de stad uitgedreven worden? Ja, hij. Omdat hij een vloek is geworden. Net als die bok op de grote verzoendag. Hij is het offer dat treedt in de plaats van zijn volk. Al de zonden van zijn volk zijn op hem gelegd. Hij is de grote middelaar. En daarom kan God hem niet meer zien. Daarom is hij vervloekt. Daarom moet hij de stad uit. Als een vervloekte waar God alleen nog maar op kan toornen. Zie hem daar gaan. De poort uit. Met de doornenkroon op zijn hoofd. Het bloed loopt over zijn gezicht. Zo verlaat hij Jeruzalem. En als hij de poort uit is, ja, dan is zijn rug gekeerd naar de tempel. En heeft hij zijn gezicht gericht op die kruisheuvel Golgotha. De tempel. Hij mag er niet meer zijn. De tempel. De plaats waarvan de Heere had gezegd: hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn lust. Maar hij mag daar niet meer in komen. Hij moet van God verlaten worden. 3 uur dikke duisternis bedekt de aarde. En hij dreigt te bezwijken onder die zware last. Gods toren over de zonde van zijn volk. Gemeente, wanneer ons uit het evangelie die diepe kleuren, donkere kleuren van het lijden worden zichtbaar worden, dan is dat niet met de bedoeling dat u hier vanavond een gevoel van medelijden krijgt met de borg en zaligmaker. Maar dat is geschreven en dat wordt u verkondigd, opdat u ervan overtuigd zou raken hoe ernstig de zonde is. Hoe verschrikkelijk dat is. Maar ook opdat u ervan overtuigd zou worden dat God de zonde ernstig neemt. En dat hij over de zonde toornt. Over alle zonden neemt de Heere hoog op. Die zondige gedachte die jij vandaag had. Die ene blik. Dat verkeerde woord wat vandaag over uw lippen ging. Die jaloersheid van u. Het geroddel. Ja, ook de zonde waar wij gemakkelijk over kunnen doen. En zeggen we, ja, maar ja, dat doet toch iedereen. En dat is toch ook zo menselijk. We kunnen zelf zeggen, ja, hij maakt het er ook wel naar. Dat we over hem praten. De zonde is niet goed te praten. De zonde is verschrikkelijk. Want over alle zonde torent God. Mag ik jou nou eens vragen? Heeft het lijdensevangelie je zo wel eens aangeklaagd? Dat je bent gaan inzien en bent gaan belijden. Heere Jezus, de vloek die op u was, was om mijn zonde. Kijk, als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, ja, dan kan je ook niet meer gemakkelijk doen over de zonde. Maar dan ga je ook niet verstaan van dat oude gedicht van Jacob Revius. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die u verraderlijk togen voor het gericht. Maar dit is al geschied om mijn zonde. Buiten de poort heeft hij geleden. En wanneer de apostel dat schrijft, dan, ja, dan klinkt daar nog meer in door. Dat is ook wel het moeilijke van het Bijbelboek Hebreeën. Dat er meerdere beelden uit het Oude Testament achter elkaar volgen of bijna in elkaar vervlochten zijn. Want buiten de poort komt ook nog op een andere manier uit het Oude Testament tot ons. En dat is voor alle duidelijkheid een ander beeld dan wat in vers 11 staat. Dus u moet dat goed van elkaar scheiden. En dat is het volgende. In het Oude Testament wordt ook gesproken over buiten de legerplaats in de geschiedenis van het gouden kalf. U weet wel dat het volk uit Egypte is verlost en onderweg is naar Kanaan en dat ze daar bij de berg Sinaï komen. En dat de Heere daar zijn wetten heeft gegeven. Maar dat Mozes dan zo lang wegblijft dat het volk zegt, nou Aaron, jij moet ons maar een gouden kalf gaan maken. En dat komt er dan uiteindelijk en dan vereert het volk dat gouden kalf. Maar dat is een verschrikkelijke zonde. En God torent dan over het volk. Want het volk heeft daarmee op het hart van de Heere getrapt. Net een verbondsluiting is er geweest. En dan zegt het volk de Heere al vaarwel. En dan zegt de Heere tegen Mozes dat hij met dit volk niet meer verder wil reizen. Dan wil hij wel een engel sturen. En dan lezen we in Exodus 33 dat Mozes dan een tent neemt en dan gaat hij buiten die legerplaats, buiten dat tentenkamp, en daar zet hij op die vervloekte grond een tent neer. En dan gaat Mozes daar staan en op die plaats, op die vervloekte grond, wil God nog zijn volk ontmoeten. Waarom? Nou, omdat het volk onheilig was. Het had zo gruwelijke zonde gedaan met het gouden kalf dat de Heer had gezegd, ik kan onder dit volk niet meer wonen. Dit volk is een vervloekt volk. En ik kan het alleen nog maar iemand ontmoeten buiten de legerplaats. En zo lezen we in Exodus 33 vers 7. En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. Ziet u dat, gemeente? Dat er zo lijnen lopen naar onze tekst. Jezus heeft geleden buiten de poort, buiten de stad. Het is alsof God zegt tegen de inwoners van Jeruzalem, ik kan onder u niet meer wonen. Mijn naam wordt zo ontheiligd, want wat er in de tempel gebeurt is verschrikkelijk. En al de dienst die er gebeurt onder de Joden is vormdienst. En de offers die ik ontvang, daar gruwel ik voor. En de vroomheid van de fariseeën en de schriftgeleerden is de Heere ook een gruwel. En is het niet over de stad Jeruzalem dat we lezen dat de Heere Jezus weende vanwege haar ongeloof. Dus het volkomen offer van de Heere Jezus werd niet gebracht binnen de poort, binnen Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. Dat wil zeggen dat God zich alleen nog maar bekend wil maken, zich wil openbaren buiten de stad, op de vervloekte plaats, op Golgotha. Kijk, dan wordt de lijdensgeschiedenis nog dieper gemeten. De Heere kan niet meer wonen onder zijn volk. En daarom laat hij zijn zoon sterven op het vloekhout, op de vervloekte plaats. Ja, daarin openbaart God zijn toren over de zonde. Jazeker. Maar daarin ligt ook de diepe, geweldige troost van het evangelie. Want daar openbaart God zijn grondeloze barmhartigheid en zijn oneindige liefde. Ik openbaar mij in mijn zoon, die een volkomen offer is voor al de onreinheid, voor al de zonde van mijn volk. Daar op het vloekhout, daar wordt mijn volk geheiligd. Kijk maar. Daar wordt Jezus door die ruwe Romeinse soldaten aan het kruis vastgenageld. Het kruis wordt opgericht. En daar hangt hij tussen hemel en aarde. Door mensen bespot. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen. Daar hangt hij. Van God verlaten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan, als dan alles is volbracht, alles is gedaan dat nodig is tot verzoening van de zonde, dan breekt het licht van Gods gunst door de dikke duisternis door. En dan roept hij het uit. Het is volbracht. En dan scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. En dan zijn al die offers van bokken en stieren niet meer nodig. Want de toegang tot God is geopend. Hoe kan dat? Nou, het volk is nu door dit offer geheiligd. Het is gereinigd van zonde en schuld. Dit, gemeente, op Goede Vrijdag, is de grote verzoendag, waarop God de zonde van zijn volk verzoent. Daar op Golgotha spant God met eerbied gesproken zijn tent. En zegt hij het: hier in mijn zoon wil ik wonen naar mijn lust. Hier in het offer van mijn zoon is eeuwig mijn rust. Gemeente, is dat geen troost? Hij openbaart zijn genade van de vergeving van zonde, van vrede. Buiten de lege plaats, buiten het kamp, buiten de stad, op de vervloekte plaats. De plaats die wij hebben verdiend. Maar daar openbaart hij zijn verzoenende en vergevende genade. En houdt u die geschiedenis van het gouden kalf nog vast? Dat beeld moet u vasthouden. Allen die de Heere zochten moesten buiten het leger gaan om de Heere te ontmoeten. En zo lezen we in Hebreeën 13 vers 3. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Kijk, dat is nou ook de weg van Gods kerk. Buiten de lege plaats gaan. Omdat God daar zijn genade openbaart. Ja, maar wat betekent dat dan, als de Hebreeën schrijver dat zo zegt? Buiten de lege plaats gaan. Nu, de Joden die zochten het in die dagen in de tempel. De tempel die door Herodes was gebouwd. En de meeste Joden waren vastgeroest aan die gewoonte en aan die ceremoniën. Maar daarmee was hun godsdienst leeg. Daarin was de Heere niet. Daarin was de Heere ook niet te vinden. Gemeente, zo is het ook als het ook gaat om waar u Christus moet zoeken. Die vindt u niet in uw godsdienst. En die vindt u niet in uw vroomheid. En die vindt u niet in uw bevinding. En ook niet in het onderhouden van gewoonten. Er zegt iemand: moet ik dan niet naar de kerk? Ja, natuurlijk moet je naar de kerk. Dat is zeker goed. Alleen dat is niet genoeg. Het gaat erom dat u Christus leert kennen. Daarvoor is meer nodig. Nou, en waar vinden we dan Christus? Nou, daar wijst nou die aansporing op. Zo laat ons dan uitgaan. Dat betekent dus dat je uit je opgepoetste leven moet gaan. Dat betekent dat je jezelf moet kwijtraken. Dat je moet opofferen. Sterven aan jezelf, zoals onze Heidelbergse catechisme dat zegt. Dat de oude mens met hem gekruisigd wordt door zijn kracht. En dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Kijk, dan kun je niet meer leven bij een plaats waar de zonde volop is en waar de verleidingen heel groot zijn. Maar dan blijf je daar vandaan. Dan laat je je niet leiden door je eigen gevoel, maar dan blijf je daar ver vandaan. Buiten de lege plaats. En dan is dus in dit verband die lege plaats een onheilige plaats waar de zonde heerst. Het kan zijn dat u vastzit in uw overvolle agenda. Misschien zit u vast aan een slechte gewoonte. U wordt aangespoord om tot hem uit te gaan. Ja, dat betekent dat u zich moet bekeren. Dat u moet breken met de zonde. Dat u uw zonde leert belijden voor de Here. En dat u zegt, o God, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, is die breuk er gekomen? En dat hoeft geen radicale breuk te zijn. Zeker als we er van jongs af aan bij zijn opgegroeid. Maar toch wel dit. Dat je toch voelt dat de zonde aan je trekt. En dat je ook hebt leren nee zeggen. Dat is breken. Dat is uitgaan. Ja, uitgaan, dan moet u uitgaan tot hem. Buiten de lege plaats. Dat is een breuk met de zonde. Ja, zegt iemand, maar die macht is zo sterk. Hoe kan ik daar nu echt mee breken? Nou, dan moet u goed luisteren naar de tekst. Want in vers 12 staat dat Jezus buiten de poort leed om daar met zijn eigen bloed het volk te heiligen. Het bloed dat reinigt, dat zuivert van alle zonden. Dat de zonde wegveegt. Dat je er niets, dat de Heer er niets meer van ziet. Dat bloed dat op Golgotha is vergoten. Dat bloed is zo krachtig en dat bloed is zo levend dat er geen zonde is of het bloed heeft daarvoor gevloeid. Geen zonde te groot of te veel. Zou er dan in dat bloed ook niet alle kracht zijn om u te trekken uit de lege plaats, te trekken naar het kruis op Golgotha. In dat bloed is zoveel kracht dat mensen die zich niet kunnen bekeren, zich met de daad gaan bekeren. Dat is erg. Het is erg als je niet breekt. Het is erg als je niet de toevlucht neemt tot deze zaligmaker. Want alleen in hem is de vergeving van zonde en schuld. Buiten hem is geen leven. Buiten hem, dat betekent eeuwig op de vervloekte plaats zijn. Als wij niet leren uit te gaan, dat niet verandert in ons leven. Dan vergaan we onder de vuurgloed van Gods toren. Wou u het daarop aan laten komen? Nee toch? Doe toch niet zo dwaas. Ga toch uit buiten de lege plaats. Doe dat vandaag nog. Want het is vandaag de grote verzoendag. De betaaldag van de kerk. Dat was het gisteren ook hoor. Maar vandaag wordt u er wel in het bijzonder bij bepaald. Bij hem is alle bereidheid en alle gewilligheid om zonde te ontvangen. Ziet u toch hoe grote liefde God ons geopenbaard heeft door zijn zoon te laten lijden. Zou het dan voor u niet kunnen? Ja, en wie leert tot hem uit te gaan? Ja, die merkt ook dat dat geen gemakkelijke weg is. Dat is geen gemakkelijke weg voor ons eigen ik. Want alles wat van jezelf is, dat wordt dan afgebroken. Want we lezen toch dat het een weg van smaad is. Zijn smaadheid dragende. De Hebreeën hebben dat allereerst in letterlijke zin ervaren. Want wie van het Jodendom zich tot het Christendom bekeerde, die werd veracht en die werd bespot. Die werd vervolgd. Je viel gelijk op, want je deed niet meer mee met de Joden in hun dienst. En je deed ook niet mee met de wereld. En zo ontstond er al heel snel in de eerste eeuw na Christus vervolging. Nou, zo kennen wij het niet. Hoewel er wel steeds meer verzet optreedt, ook in ons eigen vaderland, tegen het christelijk geloof. En je kan uitgelachen worden als je vasthoudt dat de Heere hemel en aarde in 6 dagen heeft geschapen. Maar dat hoort er wel bij. Dat is zijn smaadheid dragende. Maar aan smaadheid is ook strijd verbonden. En dan komt het misschien wat dichter bij ons. Want wie tot hem uitgaat en tot eer van hem wil gaan leven, ja, die ervaart ook dat het helemaal niet zo makkelijk gaat. Dat je jezelf in de weg staat. Heb je er ook wel eens last van? Dat je de Heere van harte wil dienen. Met heel je leven. Maar dat het wel lijkt of alles daartegen in opstand komt. Zodat we er helemaal niets van terecht brengen. Dat ook van je levensheiliging eigenlijk zo weinig van terecht komt. En wat moet er dan gebeuren? Nou, dan moet u weer uitgaan. Uitgaan tot hem. Dat betekent dat u tot hem de toevlucht moet nemen. Dat bij alle strijd die er kan zijn, u bij hem veilig en geborgen bent. En dat bij hem elke zondaar die tot hem komt, welkom is. Er is geen belemmering om tot hem te gaan. U hoeft niet eerst uw best te doen om voor genade in aanmerking te komen. Zult u niet vergeten waar het offer gebracht is? Op de vervloekte plaats. Niet in de tempel. U hoeft niet eerst uzelf te reinigen. Dan zou de grootste zondaar niet gereinigd kunnen worden. Want die zou nooit in die tempel kunnen komen. Die melaatse niet. En die moordenaar ook niet. Maar juist voor die grote zondaren is hij gestorven aan het vloekhout buiten de poort. Hij is voor iedereen bereikbaar. Gemeente, ligt daarin ook niet de ruimte voor elke zondaar en voor allen die tot hem de toevlucht willen nemen. Zijn smaadheid dragende. Ja, dat betekent ook dat wie achter hem aan wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op zich. En volgen hem, de grote kruisdrager. Kruisdragen, dat betekent ook strijd. Het volgen van de Heere Jezus, dat gaat ook in 2009 met veel strijd. Door diepe wegen. Ook wegen die wij niet kunnen begrijpen. En het is opmerkelijk dat toch ook juist Gods kinderen, juist zij die de Heere hebben liefgekregen, ook zoveel moeite en zoveel pijn kennen. Zoveel lijden ervaren. Misschien hebt u dat zelf wel. Een kruis waar een ander niet eens van weet. Zeg het hem. Hij is een vloek geworden. Opdat hij voor zondaren een volkomen zaligmaker zou zijn. Dat betekent niet alleen voor de vergeving van de zonde, maar dat betekent dat ook in al de dagen van uw leven, door alle diepte en moeite heen, hij het is die zijn volk draagt. Als de grote herder. Ja, en in het boek Hebreeën wordt hij vooral getekend als de grote hoge priester. Moet u een diepe weg gaan en vindt u God er niet in? Gaat uit buiten de lege plaats. Ga tot deze gezegende zaligmaker. Hij is een barmhartige hoge priester. De medelijdende hoge priester. Die in alle dingen verzocht is geweest. En die daarom ook in alle dingen medelijden kan hebben. Hij is de biddende hoge priester. Als u niet meer bidden kunt, ga tot hem uit. Hij is het die voor zijn volk bidt. Bij hem is alle troost. Bij hem is alle kracht. Bij hem is alle genade die u nodig hebt in dit leven. Al zijn er dan nog zoveel vragen die niet beantwoord worden. U mag dan achter hem, de grote kruisdrager, aangaan. En het kruis dat u moet dragen, daarvan heeft hij het zwaarste stuk gedragen. En daarom ga uit tot hem, buiten de lege plaats. Hij heeft aan Gods recht voldaan. En daarom is het waar. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Amen.